Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in deze uitzending. Ik lees verder uit het boek Zij diende de kerk, dat is het tweede boek aangaande moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie het werk. Van Herman Geisler, een priester van het werk. En we lezen verder. Onder invloed van de studentenrevolutie van 1968 en de daarmee gepaardgaande mentaliteitsverandering veranderde ook de sfeer in huis. De jeugdbeweging Bund Neu-Deutschland verlegde het accent van het leven in Christus naar de sociaal-politieke medeverantwoordelijkheid van de studenten. Ook de directeur van het studentenhuis gaf blijk van een sterke politieke oriëntering. De studenten begonnen meer en meer eisen te stellen. Bij de gezamenlijke activiteiten traden politieke slogans en liberale eisen op het voorplan. En voor de zusters werd de situatie steeds moeilijker. Moeder Julia bezocht hen verschillende keren en spoorde hen aan. Overal bespeurt men de gevolgen van een verzwakt en lauw geworden godsvolk. De jongeren van onze tijd zijn er in hoge mate door getekend. Er is een grenzeloos geloof, geduld en een niet aflatend vertrouwen nodig om de brug te bouwen die leidt naar de smalle weg. De heilige Paulus zei het ook in zijn tijd: ik ben alles voor allen geworden, ten einde enkelen voor Christus te winnen. Dat lees je in de Korintiërsbrief, hoofdstuk 9, vers 22. En hij heeft er veel gewonnen, maar ten koste van zijn gehele leven. Al snel werden de zusters ook geconfronteerd met binnenkerkelijke conflicten. Liturgische experimenten vonden plaats, zoals eucharistieveringen aan een tafel met glazen. Omdat de zusters dergelijke misbruiken afkeurden, werden ze soms belachelijk gemaakt en geïsoleerd. Maar kardinaal Döpfner daarentegen waardeerde hen. In januari 1970 schreef hij aan hen: door uw toewijding voor het studentenhuis van Willy Graaf heeft uw gemeenschap een voorbeeldig apostolaat verwezenlijkt. Als dit huis in de huidige onrust onder de studenten zijn katholieke identiteit onverminderd heeft kunnen bewaren, is dat ongetwijfeld te danken aan die vrouwen die, midden in de wereld, op overtuigende wijze een christelijke levenshouding weten te presenteren in dienst van hun medemensen. Ik dank u voor uw stille maar waardevolle werk. Het werd echter duidelijk dat het klimaat zo erg veranderd was, dat het niet meer zinvol was om in het studentenhuis te blijven. En daarom gaven de zusters in september 1972 hun taken over aan leken. De opdracht had ondertussen echter ook wel veel mooie vruchten voortgebracht, zoals het contact met Hedwig Spribil, die theologie studeerde in München, en zij trad in 1970 toe tot het werk en werd zo de eerste Duitse zuster. Een volgend hoofdstukje snijdt aan bejaarden en ziekenzorg in Wenen. Een van monseigneur Zortzi's vrienden was professor Josef Steurer. Met veel geestdrift zette hij zich in om de barrières tussen de kerk en de arbeidersklasse in het aartsbisdom Wenen af te breken. Daarom was hij geïnteresseerd in het opstarten van een dienst voor bejaarden en zieken in een uitgesproken socialistische stadsdeel van Wenen. Toen het verzoek van professor Steurer aan moeder Julia werd voorgelegd, reed ze in augustus 1965 naar Wenen om er via gesprekken een duidelijker beeld van te krijgen. In de bejaarden- en ziekenzorg zag ze een weg om midden in een moeilijke omgeving getuigenis te geven van de liefde van God en de moederlijke nabijheid van de kerk. Op 1 mei 1966 begon de nieuwe missie in Wenen. De zusters woonden enige tijd in de parochie van het Heilig Bloed van Christus in de wijk Floridsdorf. Moeder Julia stond hen in de beginfase persoonlijk terzijde. En al spoedig stuurden ze ook twee jonge vrouwen die ingetreden waren naar Wenen. Aan de daar werkzame zusters schreef ze: uw kleine gemeenschap krijgt vorm en gestalte. Laat het waarlijk een vuurhart zijn. Zorg ook in die geest voor onze twee jongsten, zodat ze mogen uitgroeien tot volwassen vrouwen die kunnen geven en dienen zonder in het middelpunt van de belangstelling te staan. Bij hun werkzaamheden ontmoeten de zusters vele begripvolle mensen. Toch heerste bij de bevolking ook veel wantrouwen tegenover de kerk. Het oosten van Oostenrijk was nog maar net 10 jaar bevrijd van de Russische bezetting. De woonblokken waar de zusters hun dienst deden, droegen een sterk socialistisch en anti-kerkelijke stempel. Vooral de Karl Seitzhof. Het was hier van essentieel belang om onopvallend de wereld te doordringen met de geest van het evangelie. In dit Karl Seitzhof. Iets wat tot het wezen van het charisma van het werk behoort. Niet herkenbaar zijn door religieuze kleding, maar in alle eenvoud er te zijn voor de oude en zieke mensen. Dat was de opdracht van de gemeenschap in Wenen. Moeder Julia schreef de eerste zusters: wees de Heer steeds meer en meer dankbaar voor uw uitverkiezing. Door uw dienst kunt u hem naar de allerarmste brengen, want hij zelf heeft het ons zo voorgeleefd en in zijn boodschap nagelaten: wat gij aan de minste der mijnen hebt gedaan, hebt ge aan mij gedaan. Matteüs hoofdstuk 25, vers 40. De zijnen zijn zij die je iedere dag mocht bijstaan. Zijn de meesten onder hen niet gedoopt en al dus ingelijfd in zijn mystieke lichaam? En dan staat er naast een foto van zusters in de bejaarden- en ziekenzorg te Wenen. Hoewel het maatschappelijk klimaat gespannen was, slaagden de zusters er in korte tijd in om in wel 10 parochies van Floridsdorf een voortreffelijke dienst voor bejaarden en zieken op te zetten. Naast het verplegend werk, in overleg met de verantwoordelijke artsen en specialisten, hadden ze vele persoonlijke gesprekken met de hulpbehoevenden en met hun familieleden. Zo konden ze helpen met het wegnemen van vooroordelen tegen de kerk. Zij organiseerden uitstapjes, kerst- en carnavalsvieringen. Filmen werden vertoond en lezingen gegeven. In de afzonderlijke parochies werden werkgroepen opgericht en door nieuwsbrieven werd ruchtbaarheid gegeven aan de activiteiten van de dienst bejaarden en ziekenzorg. Informatiefolders droegen bij tot de algemene bewustmaking van de noden van de hulpbehoevenden. Daarboven volgden in deze jaren 2 zusters een opleiding in het zogezegde seminarie voor vrouwelijke kerkelijke beroepen. Zuster Maria Catharina Strols begon, op voorstel van moeder Julia en haar raadgeefsters, aan universitaire studies, sociologie en filosofie. In 1968 verhuisde de communiteit van de Galvanigasse naar een ruimere woning in de Brunnerstraße. Binnen de gemeenschap kreeg deze plaats de naam Nazareth. De 2 samengevoegde appartementen maakten het mogelijk dat de dienst bejaarden en ziekenzorg zich verder kon ontwikkelen. Er was inmiddels al een samenwerking verband met 14 parochies en andere sociale diensten. Op het hoogfeest van Christus Koning in 1969 droeg prelaat Franz Steiner, bisschoppelijk vicaris van het aartsbisdom Wenen, de heilige mis op in de nieuw ingerichte kapel. Moeder Julia zag in de eucharistische aanwezigheid van de Heer het grootste geschenk dat Hij ons in zijn goedheid kon geven. En bij deze gelegenheid kregen de zusters de toestemming voortaan de heilige communie te brengen naar de oude mensen waar de priesters geen toegang toe hadden. Toen moeder Julia van dit alles op de hoogte werd gebracht, moedigde ze de zusters aan dit dienstwerk namens de kerk te aanvaarden. Het is voor ons een grote eer en bewijs van onze opdracht in de kerk van nu. Heel onopvallend waren de zusters hun dienst in Wenen begonnen. Nu mochten ze de behoeftige mensen het kostbaarste brengen wat er op aarde bestaat, het lichaam van Christus. In de loop der jaren begon de dienst voor bejaarden en ziekenzorg steeds meer vruchten af te werpen. Aan jonge mensen werd de mogelijkheid geboden om mee te helpen, zich in te zetten voor het welzijn van anderen. Hun geloofsgetuigenis van de Godgewijde vrouwen bemoedigde hen in hun geloofsleven. Enkelen onder hen vonden ook de weg naar de gemeenschap. En na de zware beproevingen in België tussen 1962 en 1965 ontstonden in enkele dagen tijd nieuwe centra in Innsbruck, München en Wenen. Terugkijkend op deze versnelde uitbreiding stelde moeder Julia vol bewondering vast: wat neemt het werk de laatste jaren een vlucht bidden we voor zijn eenheid en trouw. Luisteraars van Radio Maria, dank voor het luisteren. Straks gaan we verder met een nieuw hoofdstuk, het vertrek naar Rome en het Tweede Vaticaans Concilie, hoofdstuk 3. We lezen verder, zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie het werk. Hoofdstuk 3, vertrek naar Rome en het Tweede Vaticaans Concilie. Sinds haar jeugd koesterde moeder Julia een diepe liefde voor de opvolgers van Petrus in Rome. Ze droeg in haar hart de overtuiging dat het werk een charisma was voor de universele kerk en ooit erkend zou worden door de paus. Maar hoe moest de gemeenschap in Rome geraken? Aanvraag van de Witte Paters. Een belangrijke stap was een ontmoeting in 1956. In april van dat jaar reisde moeder Julia vergezeld door enkele medezussen en professor Maas voor de eerste keer naar Rome. Ze bereidden de bedevaart voor de leerlingen van het Paulusheem voor. Op beloken Pasen stonden ze op het Sint-Pietersplein om de zegen te ontvangen van Paus Pius XII. Plotseling was er iemand die aan het koordje trok van de priesterhoed van professor Maas en hem aansprak. Gij zijt een Vlaming. Op de vraag hoe hij dat kon zien, kreeg professor Maas als antwoord: aan het koordje, want dat hebben de priesterhoeden in Rome niet. Professor Maas reageerde van zijn kant: en u bent Witte Pater. Nu was de verbazing af te lezen van het gezicht van pater Robrecht de Wattijne. Hoe ziet u dat? Aan uw vriendelijk voorkomen en uw kleding. Spontaan ontwikkelde er zich een hartelijk gesprek. De assistent van de generale overste van de Witte Paters, pater Leo Volka, die erbij stond en het gesprek gehoord had, nodigde professor Maas uit voor het avondeten. Dat werd het begin van een vriendschap die de Vlaamse priester vele jaren lang elke zomer naar Rome zou brengen. Hij deed immers ook historisch onderzoek naar de Zouaven in de geschiedenis van het pausdom. In de zomer van het jaar 1965 was professor Maas weer eens in het generalaat van de Witte Paters. Het generalaat van de Witte Paters. Ondertussen was pater Volker tot generale overste gekozen In dezelfde tijd hadden de zusters van de goddelijke verlosser aangekondigd om hun huishoudelijke dienst bij de witte paters te beëindigen. En daarom sprak pater Volker hierover met zijn vriend, professor Maas, en vroeg of deze zijn verzoek om enkele zusters te sturen voor deze dienst aan moeder Julia wilde voorleggen. Professor Maas reisde onmiddellijk naar Innsbruck, waar moeder Julia verbleef en legde het verzoek aan haar voor. Het moet wel een bijzondere samenloop van omstandigheden geweest zijn dat moeder Julia toendertijd van 27 augustus tot en met 3 september 1965 een pelgrimsreis naar Rome gepland had met zusters en jonge geïnteresseerden. Door deze bedevaart bezocht ze voor het eerst het generalaat van de Witte Paters en bezichtigde de Piccola Casa, een charmant huisje naast het grote generalaat. Het was bedoeld als woning voor de zusters die werkzaam waren in de huishoudelijke dienst van het generalaat. Bij deze ontmoeting liet moeder Julia weten de nieuwe opdracht te aanvaarden, wat ze vooraf al besproken had met vader Hillewaren en haar raadgeefsters. Snel legde ze contact met zuster Mirjam Lemmens, zuster Lisette Huys en zuster Els van Meer. Zij leken geschikt voor deze nieuwe opdracht. Voor de moeder Julia was het heel belangrijk een uitnodiging te krijgen om een dienst te vervullen in Rome, het hart van de katholieke kerk, en een bijdrage te leveren aan het omvangrijke missiewerk van de kerk. Aan zuster Mirjam Lemmens schreef ze: "Wat een eer en voorrecht is het om het werk te mogen vertegenwoordigen in de Heilige Vaderstad." Op 26 oktober 1965 vertrokken de drie zusters met de trein van Brussel naar Rome. Moeder Julia begeleidde hen tijdens de bijna 20 uur durende reis. In het centraal station van Rome, Termini, werden ze opgewacht door pater Emile Vassa, de econoom van de Witte Paters. "Is dit alles?" vroeg hij verbaasd toen hij hen zag staan met een paar koffers. En dan begint de opdracht. Begin van de opdracht. De ontvangst in het generalaat was hartelijk. In de kroniek van de Witte Pater staat te lezen op 27 oktober 1965: "In de loop van de avond hadden we geluk in het gezelschap te zijn van 4 juffrouwen van het Opus Christi Regis. Ze leken allen gelukkig te zijn om de keuken en de was in het generalaat te kunnen overnemen. 2 witte zusters en de laatste zuster van de goddelijke verlosser wijden de nieuwkomers in hun taken in. Op 31 oktober begon hun dienst officieel. Het was het hoogfeest van Christus Koning, dat destijds gevierd werd op de laatste zondag van de maand oktober. Voor deze gelegenheid reisden ook pater en vader Hillewaren en professor Maas naar Rome. Ze vlogen voor de eerste keer met een vliegtuig. Na de heilige mis in de ochtend met vader Hillewaren in de Piccola Casa bezochten ze de Vaticaanse tuinen en ontvingen de zegen van paus Paulus VI op het Sint-Pietersplein. 'S avonds werden de zusters officieel welkom geheten met een plechtige heilige mis in het generalaat van de Witte Paters. De dag daarop, het hoogfeest van Allerheiligen, kon vader Hillewaren de heilige mis opdragen aan het graf van paus Pius XII, met wie moeder Julia zich innig verbonden voelde. De nieuwe zending van het werk werd aan zijn voorspraak toevertrouwd. 2 dagen later keerden moeder Julia, vader Hillewaren en professor Maas terug naar België. Daaropvolgend verlieten ook de 2 witte zusters en de laatste zusters van de congregatie van de zusters van de goddelijke verlosser het huis. De 3 zusters van het werk moesten nu alleen zorg dragen voor de vele diensten in het huishouden. En in die tijd woonden er niet alleen 80 priesters en 40 studenten in het generalaat, maar ook 20 bisschoppen uit Afrika. Ze woonden de laatste zittingen van het Tweede Vaticaans Concilie bij. Met het oog op de omvang van de verplichtingen werd aanvullend Italiaans dienstpersoneel aangeworven. Op 17 november 1965 stuurde moeder Julia 2 extra zusters naar Rome om de gemeenschap te versterken. En zij brachten bovendien de doornen kroon mee voor de kapel in de Piccola Casa. Het was de doornen kroon die op het tabernakel gelegen had van het voormalig centrum in Brussel in de Van den Drieselaan. Moeder Julia schreef: "Ik ben echt benieuwd om de kleine kapel te zien met de kroon. Mogen het u oproepen dat u een verbond gesloten hebt met de met doornen gekroonde koning. Leef en beweeg allen in zijn geest, opdat zijn rijk in ieder van u kan groeien en u zo de opdracht kunt vervullen van uw zending in de vaderstad." In de vele brieven die moeder Julia aan de Romeinse gemeenschap schreef, gaf ze concrete aanwijzingen voor het dagelijks wat ze moesten doen en voor de dagelijkse uitdagingen. Een zuster die klaagde over de werkdruk en de chaos die ze aangetroffen had, moedigde ze aan. "Ja, zeker, alle begin is moeilijk. We willen alles ineens in orde brengen. Na een paar maanden geduldig volhouden, zal dat al veel beter gaan." Tegelijkertijd bracht ze de zusters hun godgewijde zending in herinnering. "Streef ernaar te leven op de hoogte van uw roeping. Ik weet dat ge allen het hoger doel tracht na te streven. Ijvert daarom naar het edele, onbaatzuchtige, zelfloze zijn. Dan zal de Heer meer en meer uw alles worden in alles." Vergelijk met de Korintiërsbrief, hoofdstuk 15. "En zal men van u en uw gemeenschap kunnen zeggen: ze hebben een schone geesteshouding en levensstijl. Want zie hoe ze elkaar liefhebben." Vergelijk de beschrijving van de vroegere christenen door Tertullianus. Moeder Julia achtte het van belang dat de jonge Romeinse gemeenschap zich zou inspannen om de Italiaanse taal te leren, zich zou concentreren op de samenwerking met de Witte Paters en zich stap voor stap zou aanpassen aan de nieuwe omgeving. Natuurlijk verwees ze ook naar grenzen en gaf ze de volgende oriëntering in de omgang met het nieuwe dienstpersoneel. "Laat geen ongezonde dingen toe. Er moet een minimum van volgzaamheid zijn om hen vertrouwd te maken met de eisen van een groot keuken en de huishoudelijke diensten. Zorg daarvoor dat er niet geroddeld wordt. Men moet niet te strak zijn, maar een lijn is noodzakelijk." Niet waar? En dan staat er een foto van vader Hillewaren en moeder Julia en zusters in de tuin van de Piccola Casa. De Piccola Casa, klein huis, was een thuis voor de zusters. Moeder Julia zorgde ervoor dat de kamers huiselijk ingericht waren en dat iedereen zich goed voelde. Ze herinnerde haar geestelijke dochters echter ook aan de oorsprong van de heiligheid van de stad Rome. "Vergeet niet dat ze slechts geheiligd werd door het offerleven en de offerdood van een kleine schaar trouwe leerlingen van de meester. Niet door de bezoekers, de bewonderaars, de toeristen, maar door het offerleven en de offerdood van een kleine schaar trouwe leerlingen van de meester." Niet alle zusters die naar Rome kwamen, stonden in dienstverband bij de Witte Paters. Eén van hen begon al spoedig met een theologische opleiding voor godgewijde vrouwen aan het pauselijk instituut Regina Mundi. In oktober 1967 volgden nu nog twee zusters voor dezelfde studie. Moeder Julia verheugde zich over deze ontwikkeling en schreef tijdens een verblijf in de eeuwige stad: "Hier in Rome gaat het werkelijk buitengewoon goed met de gemeenschap. Er zijn twee mogelijkheden: het werk en de studie, waardoor het leven heerlijk en evenwichtig is, omdat ze elkaar wederzijds aanvullen." Vader Hillewaren vergezelde moeder Julia af en toe op haar reizen naar Rome. En zuster Lieve Bommeré herinnerde zich: "Sommigen onder ons mochten in Rome godsdienstwetenschappen studeren. We mochten ervaren dat vader Hillewaren daar een levendige interesse voor had en ons daarin aanmoedigde. Toen hij eens in Rome was, samen met moeder, konden we heel open met hem spreken over onze cursussen en onze vragen." In de jaren 60 en 70 reisde moeder Julia 17 keer naar Rome. Soms bleef ze daar voor een langere tijd. De gezonde ontwikkeling van de gemeenschap in het hart der katholieke kerk was haar zeer dierbaar. Moeder Julia en het concilie. Moeder Julia droeg de zorg voor kerkelijke vernieuwing voortdurend in haar hart tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie tussen 1962 en 1965, dat door Johannes de 23e was bijeengeroepen en door Paulus de 6e was voortgezet. Samen met vader Hillewaren volgde zij de verschillende concilieperiodes in innige verbondenheid met de universele kerk. Ze spoorde de gemeenschap aan om open te staan voor de wil van God. Mogen wij beseffen wat het concilie betekent voor de wereldkerk van nu. Mogen de Heer ons helemaal open en beschikbaar vinden. Op 28 oktober 1965 kon ze de 7e openbare zitting van het concilie bijwonen in de Sint-Pietersbasiliek, waar onder meer het decreet over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfecte Caritatis, goedgekeurd werd. Op 8 december, dat is het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van Maria, werd het concilie afgesloten met een plechtige heilige mis door paus Paulus VI. Voor de concilievaders was het vooral belangrijk om te reflecteren over de vernieuwing van het geloof en de kerk in de wereld van vandaag. De theoloog Jozef Ratzinger, beter bekend later als paus, die als raadgever peritus van kardinaal Jozef Frings aan alle zittingen van het concilie had deelgenomen, verwoordde dit kort na de sluiting van de kerkvergadering als volgt. En ik citeer Ratzinger. Het concilie heeft ons doen beseffen hoezeer de kerk in een nieuwe situatie inderdaad behoefte heeft aan een vernieuwing van binnenuit. Hij voegde daaraan toe, het geloof van hen die eenvoudig van hart zijn, is de kostbaarste schat van de kerk. Het geloof te dienen en het zelf te leven is de hoogste opgave van kerkelijke vernieuwing. En daaronder staat de foto met alle deelnemers aan het Tweede Vaticaans Concilie in de Sint-Pietersbasiliek te Rome. Dit was precies de zienswijze van moeder Julia. Om die reden deed ze na afloop van het concilie een oproep aan de leden van het werk. Het concilie is dus geëindigd. Wij willen de eerste zijn om in praktijk te brengen wat is besloten. In haar eenvoudig en diep geloof erkende moeder Julia een zekere overeenkomst tussen de grondgedachten van het concilie, een herbezinning op de wezenlijke zending van de kerk in onze tijd, en het charisma van het werk. God heeft een groot doel en dat is het wezenlijke. Hij zal voortzetten wat hij reeds begonnen is in het werk, omwille van zijn kerk. Hij heeft ons gewaarschuwd voor een bepaalde mentaliteit en ons de weg gewezen, die we moeten volgen en die beantwoordt aan de leer van het Tweede Vaticaans Concilie. Moeder Julia beschouwde het werk zelfs als voorloper van het concilie, omdat het bepaalde tradities en gewoonten liet vallen om in deze tijd te getuigen van het evangelie. Ook werd daardoor buitenstaanders meegedeeld dat de gemeenschap het concilie minstens 30 jaar vooruit liep. Moeder Julia schreef: "We mogen echter blij zijn in onze roeping de kern weer te vinden van wat het concilie heeft willen formuleren, als kerkgemeenschap, om steeds de blijde boodschap te dienen in haar wezen en zending. We mogen echter blij zijn in onze roeping de kern weer te vinden van wat het concilie heeft willen formuleren, als kerkgemeenschap, om steeds de blijde boodschap te dienen in haar wezen en zending. Mogen de kerk in ons volwassen dochters vinden." Veel documenten van het concilie vervulde moeder Julia met vreugde, vooral Lumen Gentium, de dogmatische constitutie over de kerk, en Perfecte Caritatis, dat is het decreet over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven. In nummer 44 van Lumen Gentium spraken de concilievaders over geloften of andere heilige banden. Hiermee opende zich een deur voor de erkenning van het heilig verbond met het heilig hart van Jezus. De manier zich voor Christus te engageren, die eigen is aan het werk, met andere woorden, een heilige band. Daarboven duidde nummer 15 van Perfecte Caritate de kerkgemeenschap van de eerste christenen als een model voor het gemeenschapsleven, een zienswijze die het werk al langer dierbaar was. Moeder Julia drukte de gemeenschap op het hart om de verschillende teksten van het concilie te lezen en ze te gebruiken in de opleiding, de vormingsdagen en de verdiepingsmaanden. Vader Hilaire citeerde steeds weer uit de conciliedocumenten voor zijn inleidingen. Over de vernieuwing die het concilie wilde brengen, zei moeder Julia later: de ware vernieuwing van de kerk moet van binnenuit komen. Als we in de geest van onze roeping meewerken aan de innerlijke vernieuwing van de kerk en haar op die manier dienen, dan geven we onze moeder de kerk slechts datgene terug wat wij voordien van haar mochten ontvangen. Maar ook het menselijk element in de kerk bleef niet verborgen voor moeder Julia. Onmiddellijk na het concilie schreef ze: voor de gelovigen betekent dit een nieuw begin, namelijk om in de praktijk te brengen wat besloten werd door de hoogste hiërarchische leiding in de kerk, niettegenstaande alle menselijke elementen in de dingen van God. Met deze menselijke elementen bedoelden ze niet de documenten van het concilie, maar een al te menselijk denken in vele debatten die in de openbaarheid werden gebracht, evenals een zich onder het volk van God uitbreidende wereldse mentaliteit, die een eenzijdig begrip van vernieuwing en openheid voor de wereld in de hand werkte. In een gesprek over haar mystieke ontmoeting met paus Pius XII, die op dit menselijk element gewezen had, zei moeder Julia: heel zeker bedoelde hij niet het concilie op zich. De prachtige documenten geven ons richting voor de toekomst, maar de sfeer rond het concilie riep twijfels op. Het was duidelijk dat sommige theologen de kerk een andere richting wilden geven. En zeker moesten er aanpassingen gebeuren. Een frisse wind moest door de kerk gaan waaien. Maar aan het wezenlijke mocht niet geroerd worden. Precies met dit wezenlijke, het katholieke geloof, werd te menselijk omgegaan. En hiervoor had paus Pius XII gewaarschuwd. Zich oriënteren in de postconciliaire tijd. De zorgen die moeder Julia bezighielden, die waren niet onterecht. Op 10 oktober 1966 verscheen de Nederlandse catechismus. Het boek werd op grote schaal verspreid en door velen geprezen. En moeder Julia stelde: De taal is heel mooi, maar ik zou de gemeenschap willen vragen om het boek niet te lezen, tenzij met een speciale opdracht. Het kan in de bibliotheek bewaard worden, maar het is niet zuiver. De zuivere leer van het geloof kwam in deze catechismus niet meer duidelijk naar voren. Een onderzoek in Rome wees uit dat de tekst weliswaar goede aanzetten bevatte, maar inhoudelijk gecorrigeerd moest worden in een aantal punten. Onder de slogan modernisering verspreidden sommige professoren opvattingen die in strijd waren met de katholieke leer. Als door een plotselinge storm werden de grondpijlers van het geloof aan het wankelen gebracht. Godsdienstonderwijs en catechese kwamen steeds meer in de greep van een wereldse geest en hadden vaak niet veel meer te maken met het geloof van de kerk. In de liturgie werd veel geëxperimenteerd en vonden er veel misbruiken plaats. Het rozenkransgebed werd belachelijk gemaakt. Dat hebben wij niet meer nodig, dat is voorbij. En wereldwijd gaven duizenden priesters hun ambt op en velen van religieuzen verlieten hun gemeenschappen. Om een tegengewicht te bieden aan deze ontwikkelingen riep paus Paulus VI een jaar van het geloof uit en publiceerde op 30 juni 1968 het credo van het volk van God, waarin hij de grondwaarheden van het katholiek geloof bekrachtigde. Moeder Julia verheugde zich over dit credo en liet het versturen naar vele gelovigen. De uitwerking van het document was echter gering. Een korte tijd later publiceerde Paulus VI de encycliek Humanae Vitae over de voortplanting van het leven. In dit document gaf hij duidelijke richtlijnen over de vraag van geboorteregeling en vervolgens kwam het tot publieke weerstand ook binnen de kerk. De verwarring werd zo groot dat de paus in een preek op 29 juni 1972 zelfs sprak over de rook van Satan die binnengedrongen was in de kerk. In deze tijd van onzekerheid gaf moeder Julia aan de zusters een duidelijke en evenwichtige oriëntering in trouw aan het geloof van de kerk en de beginselen van het werk. En daarbij kwamen ze telkens weer terug op het woord van God, vooral op de brieven van de heilige Paulus. Eens schreef ze aan de zusters. De liefde is geduldig, zegt Paulus. Ze zoekt zichzelf niet, ze praalt niet, ze beeldt zich niets in, ze is niet afgunstig. Alles gelooft ze, alles hoopt ze. De liefde vergaat nimmer. Uit de 1 Korintiërsbrief, hoofdstuk 13, vers 4 tot 8. Gemeenschappen die het katholiek geloof in ere hielden, werden al snel afgedaan als preconciliair. Met een gevoel voor humor, zei moeder Julia daarop, wij zijn nog veel ouder. Wij zijn uit de tijd van de Jezus Christus. Terwijl het individualisme in sommige gemeenschappen toenemend voet aan de grond kreeg, riep moeder Julia de zusters op, samen één, samen sterk. Tegelijkertijd legde ze de nadruk op de uitverkiezing van iedere persoonlijk als bruid van de Heer Jezus, geroepen in eenzelfde liefdesverbond en tot éénzelfde liefdesgemeenschap. Ingaande tegen de trend om gehoorzaamheid en armoede als achterhaald te zien, schreef ze aan de Romeinse gemeenschap, het is onjuist overal de indruk te geven dat elkeen afzonderlijk werkt en handelt. Onze persoonlijkheid moet arm en gehoorzaam zijn, zoals die van de Heer Jezus. Ze vroeg de zusters die voor de Witte Paters werkten, voelen en zien de paters dat gij vrij en blij onder hun gezag staat. Niet infantiel, maar als een volwassen godsgewijde, op een waardige wijze, als een levensvorm die je vrijwillig gekozen hebt, zoals de Heer. Op vragen over de liturgie gaf moeder Julia eveneens waardevolle aanwijzingen. Toen een priester opmerkte dat de aanbidding niet meer in de mode was, constateerde ze, wij zijn er trots op dat we uit de mode zijn en zullen de Heer des te meer hulde geven naarmate Hij in zijn Eucharistie miskend en verwaarloosd wordt. Dat is het wat de Heer van ons vraagt. Als hulp voor de aanbidding stuurde ze de Romeinse gemeenschap een boekje en voegde daaraan toe, Hoe groter de nood, hoe dichter wij tot de Heer moeten naderen, met groot geloof en vertrouwen in zijn liefde. En enkele jaren later schreef ze over de houding van het werk tegenover de liturgische vernieuwing. De gemeenschap heeft zich nooit tegen of naast een echte liturgische vernieuwing willen stellen of passief op de ontwikkelingen toekijken. Geheel integendeel. Deze houding van een zekere voorzichtigheid moet veel eer in het licht van het charisma en van de haar eigen zending gezien en verstaan worden, die ze in de Heilige Kerk en in de grote veranderingen en moeilijkheden van onze tijd te vervullen heeft. Van in het begin wilde het werk aan de oproep tot ware vernieuwing in de Heilige Geest en tot diepe bekering, waartoe dit concilie had opgeroepen. En dat wou ze dan gevolg geven. Het heeft zich ingezet om de christelijke wijsheid en de echte waarde van de traditie te verbinden met de openheid voor het ware en het goede in het nieuwe. En tot zover dan dit hoofdstuk uit het boek Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie het werk. Een werk van Herman Geisler. Later gaan we verder met Steun aan de vervolgde kerk. Hoofdstuk 4. Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk dank voor het luisteren en tot wederhoren.